Een kleine 9:55, dat gaat beter, luisteraars. En goedemorgen, welkom bij Familie Radio Maldegem, waar we toe zijn aan onze magazine Satelliet. En daarin gaan we praten over de voorbije gemeenteraadszitting. Dat was een belangrijke gemeenteraadszitting. Sommigen zullen zeggen ook een saaie, want de financiële begroting kwam daar aan bod met alles wat daar zo wat rondhangt. Sociaal pakket, toelagen voor verenigingen, belastingen en retributies uiteraard, maar dat komt zo dadelijk aan bod. We hopen dan ook een aantal politici hier in onze studio te mogen ontvangen. Die zijn althans aangekondigd. Maar voor het zover is, heb ik nog een paar korte mededelingen, luisteraars van het gemeentebestuur. Die ga ik meteen geven, om straks niet in tijdsnood te geraken. Zeggen eerst dat alle gemeentediensten gesloten zijn op 1 januari. Dat zal u niet verwonderen. En de burgerlijke stand en de dienstbevolking die zijn ook gesloten op zaterdag 2 januari. Er wordt uiteraard ook in huisvuil opgehaald op vrijdag 1 januari. En in tegenstelling tot hetgeen eerder werd medegedeeld, worden die rondes niet opgehaald de dag voordien, maar gewoon dus uitgesteld tot de weken daarop. Ook het containerpark van Maldegem is gesloten op vrijdag 1 en op zaterdag 2 januari. Ook zeggen dat het cultureel centrum Den Hogenpad gesloten is tussen kerstmis en nieuwjaar en dat je voor de dienstverlening van Adegem dus ook tijdelijk naar Maldegem moet komen afgezakt. Dan een woordje over de belasting op het huisvuil en de algemene milieubelasting. Die komt zo duidelijk ook aan bod, want die is verlengd voor volgend jaar. Nu, wat de aanslagbiljetten betreft voor 98 is er wel wat misgelopen. Er zijn mensen die ten onrechte de vermindering hebben gekregen en die dan een paar weken nadien een bijkomend aanslagbiljet hebben ontvangen. Ze hebben er eerst een gekregen van 2000 en dan nog een van 1000. En dat brengt het totaal op 3000, zoals het hoort eigenlijk, want er zijn wel wat verminderingen toegekend aan personen die daar geen recht op hebben. Dat geeft wel wat verwarring, maar je kunt voor meer informatie terecht bij de gemeentediensten. En ik eindig de berichtjes met dat bericht van minister van Landbouw Pinksten. Dat gaat over de agressieve honden. Je weet dat die moeten geregistreerd worden. Normaliter was dat voorzien voor 1 januari 1999, maar ik heb deze week gelezen dat is uitgesteld tot 1 maart 1999. Dus je hebt dus nog wel een beetje tijd om langs te gaan bij de dierenarts als je over zo'n agressief hondenras zou beschikken. Tot zover de berichten, Paul. Ik stel voor dat je er meteen ook bij komt om eens wat te gaan vertellen. Niet nog rond die gemeenteraad, daar wachten we nog even mee, maar wel rond iets anders. Je zei het deze morgen al toen je binnenkwam, er is met de kerstdagen zijn er dingen gebeurd die dan weinig vredelievend waren eigenlijk. Er is, mogen we wel zeggen, sprake van een inbraakgolf in Maldegem.
Ja, dat is iets wat men zeker kan stellen. Ik heb een aantal adressen kunnen detecteren van mensen die op kerstdag zelf bezoek gekregen hebben, maar dat waren dan geen mensen die met goede wil die over de vloer kwamen. Vermoedelijk tussen 19 uur en 21 uur is er op een aantal plaatsen in Maldegem en Adegem ingebroken. En bij de ene heeft men al wat meer dan bij de andere meegenomen. Ik weet bijvoorbeeld dat bij mijn buren van mij hebben ze gewoon een kussentje van een slaapkamer meegenomen. En vermoedelijk was dat te gebruiken om andere materiaal dat ze meegenomen hadden kunnen insteken ofzo. Of werden ze verstoord dat de mensen toevallig thuis kwamen. Want het is zo dat bij, voor zover ik kon nagaan, bij al waar ingebroken is, waren de mensen niet thuis. En er is een lijn in te trekken. Men kan bijna zeggen dat ze van Aalterbaan tot Aalterbaan gereden zijn voor een slag te slaan. Zo hebben ze bijvoorbeeld ingebroken in de Koningin Astridlaan. In de Oude Gent werd dat eens een zijsprongetje geweest. Toen zijn ze de ringbaan opgereden, het industrieterrein. Daar hebben ze in twee huizen ingebroken. Dan hebben ze de Krommewegen ingebroken. De Kallerstraat hebben ze ook ingebroken. En dan zijn ze naar de Speierstraat en de Bremstraat gegaan om in te breken. En voor hetgeen de mensen kwijt wilden, kan ik toch zeggen dat er bij die inbraken toch zeker meer dan een half miljoen aan buiten is gehad. Wat de inbrekers niet moesten hebben, dan kipten ze zo vlug mogelijk overboord, want ze hadden ingebroken in de Oude Gentweg, zoals ik reeds zei. Wel, anderhalf uur later lag hetgeen dat ze niet moesten hebben, dat lag voor mijn deur. Rekening uitreksels, andere papieren, ik denk dat lag gewoon voor mijn deur op een stuk weiland gekieperd.
Is er gericht gestolen?
Ja. Wel, het is duidelijk, als je de mensen hoort, binnenin, waar ze niet gestoord werden, hebben inderdaad alle kassen en alle laden opengetrokken en alles op de grond gesmeten. Zelfs mensen die niet kwijt zijn, die zijn dat ze inderdaad, dat is ongelooflijk als je binnenkomt, wat dat je te zien krijgt daar. En dat, ik weet, ik spreek uit ondervinding, dat is iets dat je eeuwig aan die dagen zal mislepen. Als ze ooit bij u binnen geweest zijn en je komt thuis en je ziet dat alles uit de kasten getrokken is, uit de laden getrokken is, dat is een beeld dat je nooit vergeet.
Mm-hmm. Ik weet niet of je ondertussen al contact hebt gehad met politie of rijkswacht. Hebben zij een idee wat de dader betreft?
Nee, die mensen hebben inderdaad, die hebben de vaststellingen gedaan. Het is zo, zij weten ondertussen ook aan de hand van de vaststelling die ze gedaan hebben, dat de koevoet gebruikt is. Want, en koevoet, de bloempot die ze zag staan, als het niet snel genoeg ging met de koevoet, dan gooien ze gewoon een raam in. Maar zij denken dat er een bende aan het werk is. Want als wij een paar dagen voor Kerstmis hoorden dat er in Oostkamp ook een dergelijke hoop, maar die waren dan nog veel omvangrijker. De laatste cijfer die ik gekregen had van Oostkamp, die wees erop dat er in Oostkamp op een avondelijke en nachtelijke reet van een bende, dat er 46 inbraken gepleegd waren. Hier, voor zover ik nu kan zeggen, in zo'n ding zou het tot 8 beperkt gebleven zijn.
Mm-hmm.
Maar het is ook zo dat men altijd gaat waar de mensen niet thuis zijn. En een van de tips die de politie en de rijkswacht altijd meegeven is, als je uw huis verlaat, maak dan dat je de indruk kan wekken dat er toch mensen thuis zijn.
Mm-hmm.
Dat kan je doen aan de hand van van licht te laten branden, ook om wat radio te laten spelen, zodat als de Engelsen aan uw venster komen, dat er inderdaad de indruk krijgt dat er iemand thuis is. Want één geval is mij bekend, dat er iemand aan de venster aan het prutsen was om binnen te geraken. En die mens die was thuis, maar die zat nog gewoon in het donker. Op het moment dat de kandidaat inbreker hoorde, plus dat er lawaai in huis was, is die vliegvlucht vertrokken.
Goed, tot zover het minder goede nieuws. Laat ons maar zeggen, even kort muziek en dan keren we terug naar woensdag, naar die gemeenteraadszitting. Zowat 9:45, luisteraars. We zijn nog altijd bezig met de satelliet. En we keren nu terug naar de gemeenteraadszitting van woensdag jongstleden. Ondertussen hebben we een aantal gasten in onze studio. We hebben burgemeester Johan de Roo te gast. En voor Achalef ook Malik Wijns. Voor de VLD werd ons Benedict de Muit aangekondigd. We wachten nog even af of hij ook nog erdoor komt. Paul Veerman heb je al gehoord. Die is er uiteraard ook bij als het gaat over die gemeenteraadsbespreking. Paul, het was lang geleden dat we nog eens tot na middernacht op het gemeentehuis hebben vertoefd, althans in het kader van een gemeenteraadsbespreking. Het ging over de begroting, dat zei ik al, met alles wat daar zowat rondhangt, sociaal pakket, belastingen ook, toelagen aan verenigingen. Maar misschien eerst een paar andere puntjes voor we toe zijn aan dat grote brok. Er is ook gepraat over de bouw bij Lippenstraat. De zoveelste episode, zeg maar, in het vervolgverhaal. Komt daar nu schot in?
Ja, we gaan die vraag onmiddellijk doorspelen dan naar de burgemeester. Want het is zo, de Boudewijn-Lippenstraat, dat is een teerpunt. Ik herinner mij, sinds de fusie al, is er sprake van dat de Boudewijn-Lippenstraat dringend aan herstelling en aan verbetering toe is. En een stuk veiliger te maken. De gemeente heeft toen gezegd, wij gaan dat onteigenen, maar om te onteigenen moeten we met twee zijn. Dat wil dus zeggen, iemand die zich laat onteigenen en iemand uit de gemeente die dus onteigent, en we moeten overeenkomen in de prijs.
Mm-hmm.
En dat schijnt blijkbaar nog altijd, na zoveel jaar, nog altijd een probleem te zijn, met het gevolg dat er naar eventueel een andere methode, als men niet onderhands kan onteigenen, dat men in overleg kan onteigenen, moet er naar een andere methode gezocht worden. En dan komt men terecht op de gerechtelijke onteigening. En dan kijk ik eventjes naar de burgemeester. Men gaat nu een nieuwe stap zetten. Blijkbaar uit noodzaak dat men inderdaad moet nieuwe aanvraag doen om in recht te treden voor die onteigening. Door die nieuwe stap betekent dat het einde van de tunnel in het zicht is voor de Boudewijn-Lippenstraat?
Ja, ik hoop het dat we uiteindelijk die straat zullen kunnen organiseren zoals het hoort, namelijk op voldoende breedte met ruimte voor voetpaden, parkeerplaats en rijbaan, wat vandaag onvoldoende het geval is. Er zijn inderdaad drie onteigeningen die moeten gebeuren. Eén is daarvan achter de rug, omdat het minderlijk is kunnen gebeuren. Maar de vraag die wij aan de gemeenteraad hebben gesteld is om aan de hand van een voldoende goede motivering bij hoge dringendheid machtiging te vragen aan de minister om in rechten te kunnen treden en dus de twee resterende eigendommen te kunnen verwerven voor het publiek domein. En wij hopen dat wij daar nu in slagen. Ik denk dat de motivering van hoge dringendheid zeer goed is opgesteld, die wij ook hebben voorgelegd aan de gemeenteraad, en de gemeenteraad heeft dat unaniem goedgekeurd.
Het was Daniel Braat van de VLD die u had, graag had gehoord dat u daar een bepaalde tijdslimiet zou op kleven, maar dat is moeilijk.
Ja, ik wens dat niet te doen, omdat men nooit weet hoe lang een gerechtelijke procedure aansleept. Dat is nu eenmaal zo, aangezien wij dit nu in feite moeten herbeginnen. Een nieuwe onteigeningsmachtiging met toepassing van rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden bij de minister moeten aanvragen. Durven wij daar geen tijdslimiet op stellen, maar het is een knelpunt in het gehele van ons verkeerscirculatieplan. Indien dit zou kunnen opgelost worden, dan wordt er veel opgelost. En ja, voorlopig is het in moeilijke omstandigheden.
Ander punt, Paul, dat werd bij hoge dringendheid op de dagorde toegevoegd. Het gaat over het industriecomplex Matthäus, waar er eigenlijk, denk ik, wat mij betreft twee nieuwigheden te rapen vielen. Allereerst een andere visie, want er is oorspronkelijk gezegd dat dat zou gebruikt worden voor de technische dienst van Maldegem, meen ik mij te herinneren. Dat is hier in deze uitzending nog bevestigd door Schepen Wille van Openbare Werken. En tweede nieuwigheid is dat daar nu een opleidingscentrum zou komen.
Ja, om de zaken ergens goed te begrijpen, moeten we kunnen eerst stellen dat als er een bedrijf in Maldegem op het industrieterrein zijn activiteit stopzet, om een of andere reden, is dat faillissement of is dat gewoon einde van de activiteit, en hij wil zijn eigendom verkopen, dan heeft de gemeente het absolute voorrangsrecht om eerst die zaak dus terug te kopen. Dat staat in de verkoopsakten ingeschreven. Dat is binnen het reglement ingeschreven. Nu is het zo, bij Matthäus, de gebouwen en die grond, die komen vrij, die zijn vrij. En de gemeente had vroeger al geoordeeld dat het wenselijk was om over te gaan tot verwerving van die eigendom. En inderdaad, er is van verschillende zijden gezegd geweest, dat is een ideale plaats om inderdaad daar nog misschien een of ander gebouw bij op te richten. En dan daar onze technische dienst volledig rond te brengen. Misschien behalve de administratie werd er nog bij gezegd. Nu komen wij, ik was ook zelf verrast toen ik hoorde de gemeenteraad dat de bestemmingswijziging voor dat complex, dat het gewijzigd was. Nu, het is zo dat wij zitten niet in het schepencollege en we weten ook niet op welke gronden zij plots van visie veranderd zijn. En wat er inderdaad nu gaat gebeuren, het krijgt een volledig nieuwe bestemming als de verkoop doorgaat natuurlijk. En dat is terug voor de burgemeester dan een beetje wat er, waarom.
Wel, wij hadden inderdaad in het verleden andere doeleinden met dat gebouw. Ofwel zou dit kunnen dienen voor eigen diensten, technische dienst of groendienst. We hadden ook gedacht op een bepaald moment misschien een andere bestemming te geven aan VZW Oranje, dus de kaarsenmakerij en zo, daarin onder te brengen. Maar er zijn in de loop van de laatste weken belangrijke gesprekken geweest met de verantwoordelijken van de VZW MEVOC. MEVOC is een nieuw opgerichte VZW die gesteund wordt door VDAB, VISO, IMOF, door de vakbonden, door de werkgeversorganisaties. Er is namelijk een plan opgevat om een opleidings- en vormingscentrum voor het Meetjesland op te richten. Aanvankelijk ging dit komen in Eeklo in de oude gebouwen van de firma De Puit. Er zijn daar lange tijd gesprekken mee geweest. Maar uiteindelijk was de kostprijs voor alles en nog wat veel te duur. En we zijn uiteindelijk in piste gekomen daarmee. En we hebben een aanbod gedaan, namelijk om die gronden van Matthäus ter beschikking te stellen. Onder nog nader te specifieren voorwaarden aan de VZW MEVOC. VZ MEVOC krijgt steun vanuit het impulsgeld nog van de minister van Economie, Erik van Rompuy, 13 miljoen. En krijgt ook steun vanuit 5B, wat toelaat vandaar een vrijwel nieuw opleidings-, maar vooral ook tewerkstellingsproject en centrum uit te bouwen. Want zij gaan dat zelf doen. Voor ons is het voldoende van de gebouwen ter beschikking te stellen. Zij zullen die zelf zeer grondig renoveren, herinrichten. met de bedoeling van een horecaopleidingscentrum enerzijds, en anderzijds een tewerkstellingscentrum waar langdurig werklozen, die heel moeilijk op de arbeidsmarkt komen, zullen opgeleid worden om toch nuttige zaken te doen. En dit zou gebeuren in samenwerking met het Centrum voor Levensvorming, dat vooral actief was in het Waasland en dat daar samenwerkingsakkoorden heeft afgesloten met een tiental gemeenten. Nu worden de 5 gemeenten van het Meetjesland op die manier, en zeker zijn ook partners met dat Centrum voor Levensvorming. En zullen de 5 gemeenten daar kunnen gebruik van maken, maar het centrum zou dus effectief gevestigd worden in Maldegem.
Wat betekent dat dan concreet en voor de technische dienst en voor de VZW Oranje?
Voor wat de technische dienst betreft is dit probleem opgelost, aangezien wij 1 grote loods ook in de begroting hebben voorzien, namelijk het bouwen van een nieuwe loods waar al onze technische diensten zullen in ondergebracht worden, namelijk langs de Bloemenstraat, dus op ons eigen patrimonium nabij de brandweerdiensten. Voor VZW Oranje hebben wij voorlopig nog geen alternatief. Wij zijn daarnaar aan het zoeken en ik hoop dat wij ook daar een oplossing zullen kunnen aangeven op enige termijn.
Als we dan nog een klein stapje verder gaan, er is ooit sprake van geweest dat de gebouw van de technische dienst, als de technische dienst verhuisde naar het industrieterrein, dat dat inderdaad eventueel een plaats zou kunnen geweest zijn voor de onderbrenging van politie en rijkswacht in het kader dus van de inmaking.
Ik kan u zeggen dus dat in het Schepencollege die piste niet bewandeld wordt, maar in tegendeel de technische dienst integraal zou worden uitgebouwd daar waar ze nu zitten. Het is uiteindelijk een gebouw dat daarvoor werd opgetrokken, dus politie en rijkswacht komen daar niet.
Dat is duidelijk. Dan nog een ander puntje voor we toe zijn aan een brok nationaal en internationaal nieuws. Ik wou het nog even hebben over premiereglement, zeg maar, rond plaatsing van regenwaterreservoirs. Ook dat is nieuw. Het is zo, Paul, denk ik, dat nieuwe woningen of mensen die een nieuw regenwaterreservoir installeren, dat die voortaan kunnen gebruik maken van een premie. Met terugwerkende kracht gaat dat 1 op 1 januari van 98. Een premie van 2500 frank.
Ja, dat is dan wel zo dat die regenput minimum 5000 kubieke meter moeten hebben. Nee. Mm-hmm. En moet zeggen, daar heb ik 1 bedenking bij. Ik weet dat is waarschijnlijk met de beste bedoelingen dat dat zo'n subsidie geeft. Maar ik vraag me af als iemand die niet van plan is van zich een regenput aan te leggen, of die voor 2500 frank, of die toch de stap gaat zetten om zo'n put aan te leggen. Ik denk, als je de kostprijs ziet, de meerkost die hij heeft, dat men daar, voor die 2500 frank die stap niet zal zetten, dat men dus enkel zal betalen aan mensen die toch van plan waren van een regenput te plaatsen.
Mm-hmm. Ik weet niet of meneer Wijns daar iets wil over zeggen.
Ja, ik vind het wel positief in elk geval dat diegenen die het dan wel doen, worden beloond. Dus dat is van de andere richting.
Mm-hmm. Nu, bijkomende voorwaarden was, dacht ik, burgemeester, dat dat regenwater ook zou gebruikt worden voor een of ander huishoudelijk gebruik. Denk daarbij aan toilet of de wasmachine bijvoorbeeld. Dat was wel een bijkomende voorwaarde, meen ik, opgevangen te hebben.
Er zijn in het reglement enkele bijkomende voorwaarden voorzien. Onder meer dat de drinkwaterleiding niet in verbinding mag staan met de regenwaterleiding. En de regenwaterleiding moet ter wijze aangelegd worden dat daadwerkelijk gebruik gemaakt wordt voor minimum 1 huishoudelijk toestel. Dat kan bijvoorbeeld een pomp zijn die ervoor zorgt dat de toiletten op die manier gezuiverd worden, ofwel dat de douchecel op die manier bediend wordt, dus dat zou kunnen. Ik ben met Paul Veerman op 1 punt akkoord. In feite is de prijs die wij geven, namelijk 2500 frank, een beetje aan de lage kant, maar dat is om budgettaire redenen. Maar we hadden 2 mogelijkheden. Ofwel konden wij voor alle nieuwbouwen in de bouwreglementering opleggen dat men een regenwaterput moest plaatsen, ofwel konden wij een aanmoedigingspremie geven, en het is mogelijk dat die premie in de toekomst, indien dit een beetje meevalt, nog zou toenemen, want 2500 frank op een kostprijs van om en bij de 20.000 of 25.000 frank is inderdaad niet zoveel, maar het is in feite bedoeld om aan te moedigen dat men het regenwater toch zou valoriseren, zou gebruiken, dat niet zomaar zou laten wegstromen duurder drinkwater te gaan gebruiken van de waterleiding. Ik denk dat het een milieudoeleinde heeft en in die zin hoop ik dat dit een start zal zijn dat toch zoveel mogelijk mensen ook het regenwater zullen kunnen gebruiken. Er is er heel veel ter beschikking, dat hebben we de laatste weken ervaren.
Mm-hmm. Nog eens misschien onderlijnen dat het dus wel gaat over nieuw geplaatste regenwaterreservoirs, dus ja. Mensen die nu al in hebben sinds jaar en dag.
Nee, het kan dus niet. Hè. Dus het zal moeten aangetoond worden dat vanaf 1 januari 1998 aan de hand van een factuur bewezen wordt dat men een nieuwe regenwaterput heeft geplaatst, of degene die in de toekomst een regenwaterreservoir plaatsen van minimum 5000 liter zullen bij de gemeente terecht kunnen op onze technische dienst om het bewijs te leveren dat zij de factuur betaald hebben en daarmee kunnen zij dus die 2500 frank trekken.
Mm-hmm. Jullie voorzien 200.000 frank in de begroting voor volgend jaar. Jullie verwachten dus wel enig succes met die maatregel.
Ja, wij rekenen erop dat ongeveer alle nieuwbouwen zich op die manier zullen uitrusten.
Mm-hmm. Goed, bedankt heren. We komen zo dadelijk terug met een serieus brok rond de begroting voor volgend jaar. Eerst even muziek en dan gaan we eruit voor wat nationaal nieuws.
70 km per uur. Het is wel erg zacht met middagtemperaturen rond de 11 graden. Ook morgen druilerig, maar zacht weer. Geert van Assel met een nieuws van 10:30. Goedemorgen. De Centrale Bibliotheek van de Katholieke Universiteit van Leuven heeft een belangrijke schenking zeldzame nazi-literatuur ontvangen. In totaal gaat het om zo'n 1000 titels. Veel van het aangeboden materiaal is relatief zeldzaam, zoals bijvoorbeeld de brochures van bloed- en bodemideoloog Darre, een boek met adviezen over de inrichting van de huiskamer tijdens SS-feesten en een handleiding van infanterietacticus Rommel enzovoort. In een ander staat te lezen in de jongste nieuwsbrief van de Universiteitsbibliotheek. In Angola lijkt het geweld weer op. Bij de strijd om de stad Quito in het centrum van het land zijn sinds het begin van deze maand zeker al 200 mensen om het leven gekomen. Dat meldde katholieke radiozender in het Zuid-Afrikaanse land Iglesia. Quito wordt sinds het begin van deze maand belegerd door de UNITA-rebellen. Alleen al bij de bombardementen tijdens de kerstdagen vielen er 35 doden. Ruim 450 anderen raakten gewond. Na een tegenoffensief van de regeringstroepen was het zaterdag vrij rustig in de stad. Nog in Angola in de buurt van de stad Huambo is gisteren een C-130 transportvliegtuig van de Verenigde Naties neergestort. Aan boord bevonden zich 10 VN-waarnemers. Zij zien toe op het vredesakkoord dat UNITA-rebellen en eenheden van het regeringsleger in 1994 hebben afgesloten. Maar het vredesakkoord is nooit echt van de grond gekomen. Volgens de VN is er kort na het opstijgen brand uitgebroken in de C-130, waardoor het vliegtuig ongeveer 45 kilometer verder neerstortte. En Europees commissaris van Sociale Zaken Flynn wil op sigarettenpakjes grotere waarschuwingen dat de roken de gezondheid schaadt. Volgens hem moeten in de toekomst de waarschuwingen op sigarettenpakjes zeker 35% van de verpakking omvatten. Flynn heeft een en ander gezegd in een interview met het Duitse weekblad Focus. Inhoud, vorm en kleur van de tekst moeten volgens Flynn geuniformeerd worden. Verder wil Flynn een verbod voor de aanduidingen melk of licht op de sigarettenpakjes. De Europese Commissie vindt de huidige aanduiding roken schade gezondheid onvoldoende. Volgens de Europese Commissaris zou er in grote vette letters moeten staan roken dood. Er is meer nieuws om 11:30.
Zo terug, welkom bij Familie Radio Maldegem, luisteraars, waar we nog altijd toe zijn aan ons programma Satelliet met de gemeenteraadsbespreking. We komen toe, denk ik, Paul, aan het hoofdpakket van die gemeenteraadszitting, de begroting en alles wat daarbij hoort. Maar misschien eerst nog een kleine rechtzetting. Een aandachtige luisteraar heeft u horen zeggen wat die premie op het regenwatergebruik betreft, dat het een reservoir zou moeten zijn van 5000 kubieke meter. Dat is een beetje veel, het gaat wel over reservoirs van 5000 liter, om daar dus geen misverstand over te creëren. Dan de begroting. Ik denk, om het even samen te vatten, dat er weinig nieuws te rapen viel. Een paar nieuwe accenten misschien, een paar kleine belastingen die dan toch niet rendabel waren en die zijn afgeschaft. Maar misschien eerst dus een paar zaken die daar rondhangen. Ik denk daarbij aan het sociaal pakket, waar ook eigenlijk geen nieuwigheden te rapen vielen. Met uitzondering van een paar procedurezaken of commas en punten die verzet zijn. Maar het pakket blijft zoals het is. Heeft ook wel succes, denk ik.
Ja, ik moet zeggen, dat is, en op dat vlak is Maldegem, denk ik, een van, mag Maldegem zich een voorbeeld gemeente tonen van een sociaal pakket. Het is een pakket dat men in weinig gemeenten terugvindt. En het feit dat inderdaad dat de bedragen die in de begroting ingeschreven worden, dat de meeste ook uitgeput worden, dat betekent toch dat de mensen goed weten dat er te krijgen is. En ook, anderzijds, dan een pluim naar, en dat, ik spreek al uit overwinning van mensen die ik verwezen heb, naar het gemeentehuis, dat het personeel van de gemeente, dat die inderdaad ook vlot is in het geven van informatie over die verschillende aspecten van het sociaal pakket en over de procedures die moeten gevolgd worden.
Mm-hmm. De details krijg je wellicht in een andere uitzending waar we nog eens die sociale toelagen gaan in detail bekijken. Maar toch een kleine opmerking was er van Agales zijde, een opmerking die ze eigenlijk al bij herhaling hebben naar voren gebracht. Wat die geboortepremie betreft voor het derde kind, die bedraagt 5000 frank, wordt ambtshalve toegekend. Maar jullie hadden liever gezien dat elk kind zou worden gesubsidieerd, om het dan zo maar te zeggen, met 1000 frank.
Ja, dus met 1000 frank, omdat dat dan ongeveer overeenkomt als je het totaalpakket bekijkt dat je erin steekt. Maar voor ons is het vooral het eerste kind dat veel kost. Dus is het logischer eigenlijk dat je geld geeft aan het eerste kind dan aan het derde kind. En bovendien, ja, gaat het ook niet over zoveel kinderen, dat derde kind.
Mm-hmm. Dus, ja. De burgemeester is verwezen, denk ik, naar de sociale commissie.
Ja, we hebben dus die denkpiste niet afgewezen. Volgens ons is dat de moeite waard om daar eens ernstig over te praten in de sociale commissie. We hebben ons voorlopig gehouden aan de regeling die vandaag bestaat, namelijk dat vanaf het derde kind er een premie van 5000 frank wordt toegekend, omdat wij in feite de grotere gezinnen wilden steunen. En van zodra men 3 kinderen heeft, is dat vandaag eerder bij de grotere gezinnen, waar vroeger 5 of 6 een groot gezin was, is de 3 vandaag al te rekenen bij de grote gezinnen. En het is een premie van 5000 frank die ambtshalve wordt toegekend. Ik wijs dat dus absoluut niet af en we hebben het verwezen naar de sociale commissie.
Mm-hmm. Nu wat de tegemoetkoming van de gemeente betreft bij de aansluiting op het waterleidingsnet, ook daar kunnen we kort zijn, dat is gewoon verlengd, was 7000 frank en blijft dus ook 7000 voor het komend jaar 99. Dan Paul, de toelagen aan de verschillende verenigingen van Maldegem, dat zijn er nogal wat. Dat pakket is zeer aanzienlijk en is ook qua som, qua financiën opgetrokken met een dik miljoen. 1,2 miljoen betaalt men nu meer, of laten we zeggen in 99 zal men dat meer betalen aan de verschillende verenigingen van Maldegem.
Ja, dat is juist. Er is een aantal adviesraden die hebben een vast bedrag die ze krijgen van de gemeente en die ze verdienen. En de gemeente heeft dan ook nog een pakket subsidie die zij zelf uitbetaalt. En er zijn er een paar, ik kan er een paar onmiddellijk voor de vuist noemen, die serieuze verhogingen gekregen hebben. Het sportfonds, dat is opgetrokken met 118.000 frank. En het grootste, denk ik, dat is het comité voor initiatief. Dat gaat van 197 naar 500.000. En zeker voor die laatste subsidie zou ik zeggen, eindelijk. Want ik volg dit comité van initiatief al facile de fusie. En voor zover ik mij kan herinneren, dan kreeg dat comité toen ook al dat bedrag. En is dat met andere woorden de laatste 20 jaar niet meer aangepast. Als je ziet wat hoe de prijzen in die tijd gestegen zijn, dan is het logisch dat het comité het steeds moeilijker had om met de kermis en met andere activiteiten echt nog iets te doen dat aantrekkelijk kon zijn, dat het volk kon lokken. En ik denk dat ze nu met 500.000 frank, dat ze toch iets meer armslag krijgen.
Mm-hmm.
Het sportfonds van hetzelfde, wie de sportverenigingen een beetje volgt, die weet dat sedert de invoering van het sportfonds, dat veel meer verenigingen, en dat is de bedoeling geweest van het sportfonds voor zover ik mij de woorden van burgemeester ook kan herinneren, ook het geval, dat het de bedoeling was dat de vereniging zelf, om te beginnen de handen uit de mouwen staken, maar ook zelf bereid waren om te investeren in hun eigen accommodatie. Voor iets hoort iets. En men ziet dat inderdaad meer verenigingen zeggen, kijk, wij gaan onze accommodatie uitbreiden of renoveren. Wij betalen daar een stuk van en wij weten, voor de frank die wij betalen, is er ook de frank van de gemeente met een bepaald maximum bedrag. En de aanvragen daarbij, moet ik zeggen, die worden streng beoordeeld. Want je moet niet zeggen, kijk, ik ga er voor vragen een luxe doen, want de commissie die over die dossiers waakt, die is daar voor mij terecht, streng in. Die zegt, het komt, het is een uitbreiding of renovatie die in het belang is van de sport, ja, maar als het in het belang is van de luxe ding, dan gaat men een vluchtig keer zeggen, kijk, dat kan niet.
Mm-hmm. De burgemeester, het was ook altijd uw beleid, denk ik, als toenmalig schepen van sport, om de verantwoordelijkheid, de financiële verantwoordelijkheid ook, wat meer in de schoenen te schuiven van de sportverenigingen zelf. Dat vinden we ook terug, denk ik, in het nieuw systeem van betoelaging, wat bijvoorbeeld die terreinverzorging betreft. Zou je kunnen denken, ja, 350.000 frank in meer dat voorzien wordt, maar dat compenseert dan op een andere manier.
Inderdaad, ik ben daar altijd van overtuigd geweest, namelijk dat de gemeente niet alles zelf moest doen, maar dat in tegendeel het een samenwerking moest zijn tussen gemeente en clubs, waarbij de clubs zelf, zoals Paul Verma zegt, de handen eerst bereid zijn van uit de mouwen te steken, zelf een inspanning te doen. Wij trekken dit door, enerzijds voor het sportfonds, maar nu ook voor het cultuurfonds. Een nieuw idee dat wij gelanceerd hebben, en dat momenteel voor onderzoek berust in de cultuurraad. En het zou hierop neerkomen dat culturele verenigingen, die iets wensen te organiseren, met een culturele inslag, ook via dat cultuurfonds een beperkte tussenkomst zullen krijgen van de gemeente. Op die manier moedigt men de verenigingen aan om initiatieven te nemen en moet men niet zomaar van de eerste keer grijpen naar dure programmaties, zoals bijvoorbeeld in het cultureel centrum elders dikwijls het geval is. Ik heb veel liever dat verenigingen van Maldegem iets organiseren. Zij mogen daarbij beroep doen op kunstenaars, op auteurs enzovoort, maar zij moeten er zelf een grote inspanning voor doen en dan wil de gemeente daar ook een belangrijk steentje bij leggen via dat cultuurfonds dat nu wordt opgericht. Het sportfonds gaat in dezelfde richting en ook, zoals Paul Veerman heeft onderstreept, de kermisactiviteiten, de feestactiviteiten, dat moet toch ook kansen krijgen in Maldegem. Ik heb het nooit anders geweten dat het comité voor initiatief een bepaald bedrag kreeg. Ik denk dat dat aanvankelijk 144.000 frank was. En dat dat nu ja, ongeveer hetzelfde nog was van 15 of 20 jaar geleden. Dit kan niet meer. We hebben het nu opgetrokken naar 500.000 frank. Wel met dien verstande dat zij ook bepaalde door de gemeente gewenste initiatieven zullen moeten mee organiseren, want wij leggen bij hen dan ook een grote verantwoordelijkheid.
Mm-hmm. Dan nog even naar Agelef, meneer Wijns. Jullie noemen die toelagen snoepjes eigenlijk, die ieder jaar worden uitgedeeld. Althans, snoepjes met de waarde van 11,4 miljoen.
Nee, dus daar hebben we het niet over, het totaalpakket. Hè. Dus we vinden het zeker goed dat het totaalpakket met een goed miljoen is toegenomen. En die toelagingen vinden we goed. We hebben het daarover de cultuur- en jeugdverenigingen die vaak maar snoepjes krijgen. En daarvoor hadden we dan in de plaats een voorstel gedaan om een volwaardige uitleendienst voor hen te organiseren. Zodanig dat duur materiaal dat zij nu zelf moeten aankopen en waar die snoepjes, zoals we het noemen, ja, niet veel in betekenen, dat het daarmee dan zou worden betaald door die gemeenschappelijke pot dan. Maar dan ten tweede, ja, stellen wij dus vast dat het totaal is toegenomen en ook voor sport dat het weer flink is toegenomen, terwijl dan dat twee milieutoelagen flink zijn afgenomen. En dat betreuren we ten sterkste. Zo bijvoorbeeld de toelage op kleine landschapselementen merken we dat doorheen de jaren dat die systematisch is afgebouwd geworden. Al een tijd geleden is dat ingeperkt tot bepaalde zones van het gewestplan. Nu wordt het opnieuw verengd tot de openbare zones, dus de privétuinen komen niet meer in aanmerking, terwijl dat wij vinden dat ook de privétuinen deel uitmaken van het landschap en dat die ook wel een kleine subsidie mogen krijgen als dat echt bijdraagt tot het algemene landschap. Dan anderzijds de gemeentelijke toelage op zonne-energie. Daar vinden we dat het bestuur de verkeerde reflex heeft, want inderdaad zijn er erbarmelijk weinig aanvragen, maar voor ons zou dit een aanzet moeten zijn om meer promotie daarom te gaan voeren en eventueel die subsidie zelf aan te passen. Dus als men ziet dat er toch maar weinig aanvragen zijn, maar men wil er toch die 100.000 frank aan besteden, dan zou men gewoon wat meer kunnen geven aan de enkele die dan binnenkomen.
Mm-hmm. Misschien een korte reactie daarop?
Ik ben niet akkoord met de stelling van Malik Wijns dat we minder investeren in milieu, in de milieusector. Maar het is niet juist, maar wij maken de reglementeringen efficiënter. Wij verminderen de toelage voor zonne-energie, omdat er vorig jaar slechts één aanvraag was. Dat is niet onze schuld. Het is een teken dat er niet veel nood aan is. Ten tweede, de toelage voor kleine landschapselementen, daarvan veranderen wij het reglement. Het is nooit de bedoeling geweest om het planten van bomen in privétuinen te gaan subsidiëren. Wel was het de bedoeling om in het landschap kleine landschapselementen aan te moedigen, dat men ook langs weiden, gagen enzovoort zou planten, zoals dit vroeger het geval was. Dat was het idee ook van de initiatiefnemer ter zake Geert Tont, vroeger. Ten derde, wij komen tussen, voor wat de individuele waterzuivering betreft, wij komen tussen in de huisaansluitingen voor waterleiding, wij komen tussen voor regenputten, en daar komt ook bij, wat totaal nieuw is, sinds het einde van vorig jaar, of het einde van dit jaar, namelijk het kringloopcentrum, dat toch 15 frank per inwoner geniet. En ik vergeet dan nog een bepaald onderdeel dat ook in zekere zin, dus de problematiek ook van het regionaal landschap, volledig nieuw, 220.000 frank toelage. We moeten nog altijd afwachten wat dat regionaal landschap zal verwezenlijken, maar je kunt toch niet zeggen dat dit ook niks te maken heeft met milieu. Integendeel, het is vooral ook vanuit milieu-oogpunt dat wij daaraan wensen mee te werken. Dus het budget voor milieu stijgt in plaats van te dalen.
Ja, nog heel kort hoor.
Ja, we stellen wel vast dat het totaal aan actieve milieu-initiatieven zo'n kleine miljoen bedraagt, terwijl de inkomsten uit de milieubelasting zo'n kleine 15 miljoen bedragen. Dus dat komt voor ons niet helemaal overeen.
Ja, maar u moet toch begrijpen dat wij voor de milieubelasting inderdaad 15 miljoen ongeveer ontvangen en dat wij daarvoor moeten organiseren ons containerpark, dat al meer dan 10 miljoen kost. De verbranding in de verbrandingsoven, IVM, kost ons bijna 21 miljoen. De ophaling, wekelijkse ophaling van het huisvuil, georganiseerd door de gemeente zelf, plus een aantal andere initiatieven in de milieusector. Dus de eigenlijke zogenaamde algemene milieubelasting volstaat absoluut niet om die initiatieven te financieren.
Goed, één stukje muziek van een minuutje en dan zijn we toe aan de begroting voor volgend jaar. Ja, de Mammy Blue is voor een andere keer. Nu gaan we over naar de gemeentebegroting. Paul, misschien eerst even over de belastingen, want dat zal de mensen ook wel interesseren, vermoed ik. Daar verandert er weinig, blijft op hetzelfde pijl van de vorige jaren. Het is te zeggen, de aanvullende belasting op de personenbelasting blijft op 8%. En de opcentimes op de onroerende voorheffing, het stuk van de grondlasten dat naar de gemeente gaat, om het dan met andere woorden en misschien duidelijkere woorden te zeggen, blijft op 1350 behouden. Dat verrast niet echt, denk ik, hè?
Nee, het is dus zo dat schepen van financiën, Remy de Jager, dat hij al van bij zijn eerste dag als schip van financiën gezegd heeft, als het van hem afhangt en het is financieel haalbaar, dat er zeker geen belastingverhoging zou komen. Dus daar is ook niks aan gewerkt. Wij blijven dus op 8% staan. voor wat betreft aanvullende belasting, de personenbelastingen en de 1350 opcentiemen. Dat zijn dus de grootste belastingen die de gemeente int. In vergelijking met andere gemeenten is dat niet weinig. De Schepen heeft daar een exposé gegeven dat men toch niet kan zeggen dat men niet alleen naar de procenten moet kijken, want dat men op basis daarvan geen echte vergelijking kan maken, dat men ook naar de waarde van de opbrengst van 1% moet kijken en de waarde van 1 opcentiem. Daar heeft u ook 100% gelijk in. Maar, daar moet ik toch tegenover stellen, als wij een vergelijking gaan maken met andere gemeenten die lagere opcentiemen hebben en een lage aanvullende belasting op personenbelastingen, dat voor iemand met eenzelfde inkomen, en daar gaat het bij de mensen toch altijd, nog altijd over, dat iemand met een lager inkomen, met een gelijk inkomen in Malvegem en in een andere gemeente, dat automatisch iemand waar de aanvullende personenbelasting, als die lager ligt, dat die minder belastingen zal moeten betalen en dat hij meer in zijn portemonnee houdt. Mm-hmm. En voor de mensen, daar gaat het toch tenslotte over, denk ik.
Mm-hmm. Ja, dat is wel zo, denk ik, burgemeester, dat Malvegem misschien een gemeente is waar de inwoners niet al te veel verdienen in vergelijking met andere gemeenten. En dat dus inderdaad die bijkomende belastingen minder opbrengen voor de gemeente. Maar als we het over belastingdruk hebben, dan zal die inwoner ook nog minder overhouden.
Ja. Ik denk dat dit de juiste benadering is, namelijk dat de belastingdruk, we kunnen dat niet ontkennen, in Malvegem vrij hoog is. In feite moet men zeggen, de belastingdruk is 100% via de staat, aangezien men 100% belastingen betaalt en daar komt 8% bovenop, nog eens voor de gemeente. Dus we hebben in feite de keuze tussen onder de 8% druk, ofwel bijvoorbeeld onder de 7,5%, want veel lager zouden we niet kunnen zakken, ofwel hebben wij onvoldoende middelen om de gemeente te runnen op een behoorlijke manier. We hebben gekozen voor een constant beleid, en dus wij hebben niet gekozen voor een verlaging van de gemeentebelasting voor wat die twee hoofdbelastingen betreft. Ik zou er wel willen de aandacht op vestigen dat er een achttal kleinere belastingen geschrapt zijn, omdat ze te weinig efficiënt waren, ook moeilijk controleerbaar waren. Maar ik weet ook dat de gewone burger daar over het algemeen geen boodschap aan geeft, namelijk dat een aantal heel specifieke belastingen worden geschrapt. Wij steken ook niet onder stoelen of banken dat wij niet de weg wensten op te gaan van bepaalde andere gemeenten die met verkiezingen in het vooruitzicht hun belastingen gaan verlagen. Wij hebben gekozen voor een ongewijzigde regeling, namelijk het blijft 8% voor de aanvullende personenbelasting en ook de opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven dezelfde. Ik moet wel toegeven, het gemiddeld inkomen in Malvegem ligt lager dan in tal van andere gemeenten. Dat heeft te maken met de samenstelling van de bevolking. Dat is al vele, vele jaren zo. Dat is in de loop der jaren ook weinig gewijzigd. Dus in die zin kan men zeggen, de belastingdruk is hoog. Maar het gemiddeld inkomen waar de gemeente uiteindelijk moet proberen mee te werken, ligt lager dan in andere gemeenten het geval is.
Mm-hmm. Meneer Wijn, jullie hadden geen moeite, denk ik, met ja, wat de hoogte van de belastingen betreft. Koken kost geld en er is heel wat geïnvesteerd. Dus dat moet allemaal betaald of afbetaald worden. Maar jullie hadden wel liever andere belastingen gezien. Bijvoorbeeld zeggen jullie, ja, laat de personenbelasting of de aanvullende personenbelasting dalen naar 7,5%. En compenseer dat met de verhoging van de opcentiem op de onroerende voorheffing met 100 punten, wat dan een nuloperatie zou zijn.
Ja, dat klopt. Dus we stellen ook vast dat het een hoge belastingsdruk is hier in Malvegem, maar dat we niet anders kunnen door ja, dat we nog met een enorme schuld zitten die we mee hebben door de overinvesteringen uit het verleden. Maar we vinden wel dat het een sociale maatregel zou kunnen zijn om de sterke schouders wat meer te belasten en zo de zwakkere schouders wat te ontlasten door die compensatie.
Eén vraag daarbij. Mm-hmm. Een kritiek van de Schepen van Financiën, die stelde dat er een commissievergadering geweest is, waarop de vraag gesteld is, voordat de begroting opgesteld is, om voorstel te doen, zowel mensen van de meerderheid als van de oppositie, en dat hij daar geen enkele reactie op gekregen heeft, dan vraag ik mij toch af, als het realistisch is, want ik stel dan even in de plaats van het Schepen van Financiën, als ik op de dag dat de begroting besproken wordt, als men mij dan met een voorstel afkomt, van te zeggen, kijk, ik zou dat of dat doen, dat dat zeker onmogelijk is van daarop in te gaan. De berekeningen zijn gemaakt. Waarom heeft men dat voorstel, of heeft men het toch wel gedaan in de financiële commissie?
Wel, toen die oproep ging vooral naar investeringen toe, en die was vrij aan de late kant, dus wij hadden dat niet verwacht, dus we hadden toen ook geen voorstellen gereed.
Ik denk toch dat u moest weten, als u dat op de avond zelf voorstelt, van de bespreking van de begroting, dat dat onmogelijk is, zelfs als het nog zouden willen, van erop in te gaan.
Wel, het kan zeker een hint zijn naar de toekomst toe.
Nu, wat die investering betreft, burgemeester, waren jullie ambitieus in het verleden? Dat resulteert nu in een vrij grote schuldaflossingslast. Maar blijven jullie ook ambitieus naar de toekomst toe? Want ook voor 99 worden heel wat investeringen voorzien. 187 miljoen, dat is niet niets. En daarvan worden weer 121 miljoen geleend om die nieuwe investeringen te kunnen uitvoeren, laten we zeggen in 99. En daarmee stappen jullie ook af van de regel die een aantal maanden terug nog heilig leek. Namelijk dat jullie niet meer zouden lenen dan er werd afgelost in datzelfde jaar.
Ja, het is juist. Maar wij mikken op een beleid op iets langere termijn. En wij hebben onze visie uitgediscussieerd, ook in het Schepencollege. Over een periode van 2 jaar, namelijk tot het einde van de legislatuur, zal in elk geval onze schuldenlast dalen, zal de leningslast ook dalen, omdat wij ons programma hebben uitgewerkt over een periode van 2 jaar. Dus wij weten al perfect wat wij in 1999 zullen doen en dat wij in het jaar 2000, een verkiezingsjaar, heel wat minder zullen voorzien, zodanig dat over een periode van 2 jaar de leningslast zal verminderen en dus de schuldlicht wordt afgebouwd, wat in feite ook onze opdracht is.
Nu zit het om af te ronden met die gemeentebegroting. Er was ooit eens een tijd waarbij ik me nog herinner dat toenmalig raadslid Storm zei, er zit heel wat in die zwarte kous van de gemeente. Nu is dat veel verminderd. Er is slechts 13 miljoen over, meen ik, op de begroting. Ja. Neem dan nog het reservefonds bij van 26 miljoen, is een kleine 40 miljoen. Dat is niet zoveel eigenlijk.
De marge is zeer miniem. Het is een zeer realistische begroting. Indien wij wat tegenvallers zouden hebben in de loop van 1999, wordt het zeer moeilijk. Dat is ook de reden waarom wij niet in staat zijn om de fiscale druk te verminderen. We zeggen dat in alle openheid. Anders zullen een aantal belangrijke dienstverleningen in het gedrang komen. Integendeel wensen wij de dienstverlening te verbeteren door een aantal kwalitatieve noodzakelijke aanwervingen ook te doen in bepaalde diensten. Wij kunnen daar niet naast kijken, dat is een vraag die gesteld wordt. We zitten met de noden van het OCMW dat alleszins moet mikken op de uitbouw van een nieuw bejaardentehuis. Dat zijn uitdagingen voor de toekomst. De demografische evolutie ook in Maldegem zal om zich heen gaan grijpen. We moeten daarop voorbereid zijn. Een aantal noodzakelijke wegenwerken zijn voorzien. En het zijn vooral die wegenwerken waarop wij momenteel ook nog enige subsidie kunnen krijgen van het 5B-programma dat in einde 1999 afloopt. Hetzelfde voor het aanleggen van fietspaden. Het is dus toch wel een opmerkelijk programma waarbij we bijna 8 kilometer fietspaden zullen aanleggen in de loop van de komende 2 jaar. Dat is nooit voorheen zo gebeurd in Maldegem. Ik denk dat dit toch belangrijke nieuwe accenten zijn die nog onvoldoende ingeschat worden.
Goed, we moeten daarbij laten. Onze tijd zit erop. Volgende week krijgt u ons nieuwjaarsprogramma waar we dan de burgemeester ook kort zullen terughoren. Bedankt voor vandaag. Ook bedankt aan John Westland en nog een prettige zondag.